Wij gaan een vervolg geven aan de Bijbelstudie van de Romeinenbrief. Twee weken geleden heeft broeder Jan Lamijn een gedeelte behandeld waarin het vooral ging over de conclusie die we aan het eind konden trekken. Besneden of onbesneden, de heidenen, zijn ze rechtvaardig door het geloof of door werken? En de wet is niet terzijde gesteld, de wet wordt bevestigd. Hij is volbracht. We kunnen aan Gods wet, zijn norm, niet voldoen. Dat waren ongeveer de laatste woorden die Jan heeft uitgesproken. En u was aan mij de beurt om hoofdstuk 4 te behandelen. Er stond bij de versen 1 tot met 25. Ik denk, nou, dat is een aardig stukje. Maar toen ik de Bijbel oversloeg, bleek dat gelijk het hele hoofdstuk was. Dus het is een aardig brokje Bijbeltekst. Maar ik hoop dat we er samen uitkomen. Ik wil thans proberen om daarvan te zeggen wat er van gezegd moet worden. Het lijkt me goed dat we eerst met elkaar Romeinen 4 gaan lezen. Ja? Te beginnen bij het eerste vers. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham, onze voorvader, naar het vlees verkregen heeft. Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem. Maar niet bij God. Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nu wordt hem die werkt het loon niet toegekend uit genade, maar krachtens verplichting. Hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Gelijk ook David, de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Zalig zij, citaat van Psalm van David, wier ongerechtigheden vergeven en wie zonden bedekt zijn. Zalig de mens wiens zonde de Heer geenszins zal toerekenen. Geldt deze zaligspreking dan de besneden of ook de onbesneden? Wij zeggen immers, het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. Hoe werd het hem dan toegerekend? Was hij toen al besneden of onbesneden? Niet besneden, maar onbesneden. En het teken, de besnijdenis, ontvangt hij als het zegel der gerechtigheid van het geloof dat hij in zijn onbesneden staat bezat. Zo kon hij vader zijn van alle onbesneden gelovigen, opdat hun de gerechtigheid zou worden toegerekend. En een vader van de besnedenen, voor hen namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook treden in het voetspoor van het geloof dat onze vader Abraham in zijn onbesneden staat bezat. Want niet door de wet had Abraham of zijn nageslacht de belofte dat hij het erfgenaam der wereld zou zijn, maar door gerechtigheid des geloofs. Want indien zij, die het van de wet verwachten, erfgenamen zijn, dan is het geloof zonder inhoud en de belofte zonder gevolg. De wet immers bewerkt toorn. Waar echter geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het alles uit geloof, omdat het zou zijn na de genade en dus de belofte zou gelden voor alle nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet, maar ook wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is. Gelijk geschreven staat, door de vader van vele volken heb ik u gesteld voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde, die de doden leven maakt en het niet zijnde tot aanzijn riep. En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En zonder te verflauwen in het geloof, heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was, omdat hij ongeveer 100 jaar oud was en dat Sara's moederschoot was gestorven. Maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Goden eer en alle in volle zekerheid dat hij bemachtigd was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Daarom ook werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Echter niet om zijnentwil alleen werd geschreven, het werd hem toegerekend, maar ook om onzentwil. Wie het zal worden toegerekend, ons, die ons geloof vestigen op hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft. Die is overgeleverd en onze overtredingen opgewekt om onze rechtvaardiging. Nou, dat is een heel stuk. En de zinnen van Paulus die staan niet onbekend dat ze heel erg makkelijk te volgen zijn. Maar ik hoop toch met u hierdoor te gaan en te zien wat hier nou eigenlijk de intentie van is. Wat wil Paulus nou eigenlijk hier zeggen? Nou, duidelijk is dat Abraham hier een hele belangrijke rol speelt in dit gedeelte. En wie is hij? En wat voor rol speelt daarin? Was hij besneden of onbesneden? En maakt dat wat uit? Nou, daar wil ik over nadenken. In hoofdstuk 4 wordt dus de vraag gesteld met Abraham, die in oud-testamentische tijden leefde, uiteengezet dat Abraham gerechtvaardigd is uit het geloof en niet uit werken. Dat is een hele belangrijke constatering. Dat kunnen we ook lezen in Galaten 3, vers 17. En er wordt gezegd dat Abraham 430 jaar leefde voor de wet. Dus er was nog geen wet. Die kwam pas 430 jaar later. Maar Abraham was al gerechtvaardigd. Dus het kan niet zijn dat hij zich in de wet hield. Want die kende hij niet. Abraham leefde niet onder de wet. Dus de wet, blijkt, heeft met rechtvaardigmaking, met rechtvaardiging, met vrijspraak niets te maken. Het leven onder het nieuwe verbond kan pas openbaar worden toen de wet beëindigd was. Toen de wet vervuld was, kunnen we beter zeggen. Romeinen 4 bespreekt Abraham als een beeld voor alle gelovigen. In vers 1 staat, wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze voorvader naar het vlees gekregen heeft? Als Abraham door werken roem verkregen heeft, dan bij mensen en niet bij God. Dus door zich goed te gedragen, door goede werken te doen, door goed te leven, daardoor heeft hij zijn rechtvaardigheid niet gekregen. Ja, misschien eer bij mensen, die zeggen, die man die leeft goed, dat is een betrouwbaar iemand, maar niet bij God. En vers 2 zegt, want het schriftwoord zegt, en ook in vers 3, Abraham geloofde Gods, en we hebben net gelezen, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Duidelijk is dus ook dat Abraham niet uitwerkend gerechtvaardigd werd, maar hij geloofde en in hem is dat bij hem tot rechtvaardigheid gerekend. Even teruggaan met u waar het te vinden is in Genesis hoofdstuk 15. Mag dit vinden? Genesis 15. En dat van het zesde vers, daar staat, en hij zei tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe, als gerechtigheid. Dus dat is niet meer of minder dan, de Heer doet een belofte, en Abraham geloofde het, en dat werd zijn gerechtigheid. Niet meer en niet minder. Nou, niet meer is al heel wat, denk ik. Als je een belofte krijgt en je gelooft daar onvoorwaardelijk in. Dat kan ons ook wel iets zeggen. En laten we ook even nog voor de volledigheid Galaten opzoeken. Hoofdstuk 3. Daar staat ook in vers 6. Het lijkt wel een spiegeling van Genesis. Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God gelooft en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Dus ook in de brief van de Galaten benadrukt Paulus nog een keer met een verwijzing naar Genesis dat het geloof voor Abraham voldoende was om de gerechtigheid te ontvangen. In de versen 4 en 5, nu kun je dat intussen, als ik dat zeg, misschien een beetje overlezen, want je hebt het hele stuk al gelezen. Laat Paulus zien dat degene die werkt, daar loon voor ontvangt. Maar er staat wel iets bij. Dat is een verplichting. Het is eigenlijk een cao. Het is een verhouding werkgever-werknemer. Als je werkt, dan krijg je daar loon voor. Loon is geen genade. Het is niet verplichtend. Kijk in vers 5. Daar staat, hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof met nadruk gerekend tot gerechtigheid. Ja? En in vers 4 zagen we, nu wordt hem die werkt het loon niet toebedeeld uit genade, maar krachtens verplichting. De werkgever is verplicht, iemand heeft voor hem gewerkt en hij moet ervoor betaald worden. En dat staat diametraal tegenover wat hier bij Abraham gebeurt. Die krijgt loon, niet omdat hij verdiend heeft, niet omdat hij ervoor gewerkt heeft, maar louter uit genade. Dus hij wordt gerechtvaardigd alleen op grond van het geloof. De versen 6, 7 en 8, daar gaat Paulus met ons naar David, die daar in Psalm 32 ook het een en ander over schrijft. En dan moeten we goed begrijpen dat David zo'n 1000 jaar na Abraham leefde. En dan lees je ook dat zalig zij wie ongerechtigheden vergeven en wie zonde bedekt zijn, zalig de man wiens zonde de Heer geenszins zal toerekenen. Die is zalig, die de Heer de zonde niet zal toerekenen. Er staat niet die geleefd heeft volgens de geboden die God gegeven heeft. Dat staat er niet. Er staat, God zal hem de zonde geenszins toerekenen. En als je zonde niet wordt toegerekend, dan blijken die dus vergeven te zijn. Is dat allemaal duidelijk voor u? Ja? Dan gaan we naar vers 9 en 10. Daar die versen stellen echt de vraag of de zalenspreking van David, of eigenlijk moet je zeggen een soort zalenspreking van Abraham, of de Joden voor Joden is of voor heidenen. Nou, en je zou zo van vers 3, wat we al gelezen hebben, zo over kunnen gaan naar vers 9. Dan gaat het gewoon verder. Geldt deze zalenspreking dan voor besneden of voor onbesneden? Wij zeggen immers het geloof enzovoorts. Nou, Paulus die geeft hier zelf het antwoord als hij een vraag stelt en zegt, was hij toen besneden of onbesneden? Nou, om hierover na te denken, we hoeven alleen maar door te lezen, niet besneden, maar onbesneden. Dus met andere woorden, ook de besnijdenis is geen enkele garantie voor zaligmaking, voor gerechtigheid. Die krijg je niet door besnijdenis. Want Abraham was nog niet eens in die tijd besneden. Beide groepen dus, besneden en onbesneden, hebben, laat ik zeggen, op elkaar geen voorsprong. De besneden heeft niet een voorsprong van, of meer recht. Van ja, maar wij zijn anders, we hebben rechtens. Nee, Abraham wordt zijn geloof tot gerechtigheid gerekend en hij was toen nog niet besneden. Pas in Genesis 17, vers 24, we hoeven nu op te slaan, daar zien we pas dat Abraham als teken van het verbond met God besneden werd. Toen was hij al 99 jaar oud. Dus, laat ik zeggen, voordat God hem zalig verklaart, vind ik een beladen term, de katholieke kerk, de paus die verklaart mensen heilig en zalig. Nou, ik denk niet dat een mens een ander kan zalig verklaren en dat alle gelovigen uiteindelijk zalig worden en dat we niet zoveel na onze dood een mens nodig hebben die ons op grond van juist ook nog werken zalig verklaart. Dat is echt wel een misvatting, Mari. Ja, ja. Nou, de oud-katholiek wordt altijd mij een beetje ondersteunen bij. Bovendien was Abraham geen Jood. Ja, veel mensen zeggen Abraham is een Jood, maar ze waren geen Jood. Joden zijn afstammelingen van Juda. En Juda, daar is het woord Joden van afgeleid. Natuurlijk is er wel een lijn, Abraham, Isaac, Jacob, Juda. Dat klopt. Maar hij is nog geen Jood. Abraham had geen wet. Die kwam pas 2500 jaar na Adam. Zo lang leefde de mens dus zonder wet. En die wet die gaf God niet aan de mensheid. Ik denk veel mensen die wet is voor de mensen. Nou nee, in wezen is de wens gegeven aan zijn slavenvolk in Egypte, aan Israël. En de rest van de wereld had nog steeds geen wet. Ja, die konden niet erop los leven. U weet, we hebben eerder gezien dat elk mens de wet in zijn hart geschreven heeft. En dat is de wet van Mozes niet per se. Maar iedereen weet, de Indiaan die jaren in de oerwoud leeft en nog nooit van God gehoord heeft, die weet in zijn hart, ik kan niet iemand zo even dood gaan maken. Dat weet hij, zijn hart weet, dat kan hij. God heeft een gewezen gegeven. Dat is een mooi woord. Gewezen. We hebben er allemaal van gewezen. Nou, je wist ervan, en je doet het toch. Geweten kun je ook het zwijgen opleggen, hè? Het geweten kan, knagen, maar op een gegeven moment kun je zeggen, nou gewezen, dat slijt. Ik heb een keer een verhaal gehoord, dat schiet me nooit te binnen, dat heb ik hier ook niet staan, van iemand die zei, dat was een Indiaan, en die zei, ik heb al begrepen hoe dat gaat met als geweten gaat slijten. Toen ik net tot geloof was gekomen, toen had ik in mijn hart, achter mijn borstbeen, als het ware een klein wieltje zitten, een asje, en er zat een heel scherp driehoekig mesje aan. En elke keer als ik iets deed wat niet goed was, dan draaide dat mesje, tjuk, een derde slag zo. Oh, dat deed even pijn. De volgende keer, tjuk, draait het weer verder en steeds voel ik die pijn. Maar toen ik flink bleef zondigen, toen werd die scherpe keins er aardig afgehaald. Ik voelde nog geen pijn meer. Dat driehoekje, dat ging gewoon draaien, met een rondje, met een wieltje. Geen last. Ik deed wat ik kon en wat ik wilde. En dat draadje draaide. Ik had er geen last van. Scherpe kantjes, zeggen we dan, waren eraf. Het geweten was een beetje uitgesleten. Dus toen de heidenen tot geloof kwamen, en laten we onszelf daar ook maar onder scharen, we zijn geen Joden, die hebben vaak gedacht, wij moeten ons nu onder de wet plaatsen. Maar dat is bepaald niet, bijbels. De wet is voor de Joden. En mensen die zeggen, ja maar de wet, die is toch niet verkeerd? Nee, natuurlijk niet. Dat wordt bijna beweerd dat die verkeerd is. Maar is wel vervuld. En de wet is een tuchtmeester tot Christus. Toch zijn er in vele gelovige kringen mensen die zeggen, ja, de wet, ja, is toch wel goed. Dus gaan we bijvoorbeeld in bepaalde kerkelijke gemeenschappen, waar ik zelf uit voorkom, elke zondagochtend nog de wet lezen. En nu denk ik, ja, waarom deden we dat eigenlijk? Ja, dat deden we omdat we dachten, dat is toch wel goed. Dan horen we er een beetje bij. Wat horen we er een beetje bij? Dan horen we een beetje bij Israël. En toen kreeg ik zicht op die vervangingstheorie, dat de kerk is gekomen in plaats van Israël. En is dat een wet? Ja, dan moeten wij ook wetten hebben. Ja, maar die wetten van de Sabbat, dat is zaterdag. Nou, laten we daar maar zondag van maken. En dan gaan we onze eigen wetten maken. Dat we niet fietsen en niks kopen. En ons niet vermaken op een manier die niet goed is. Nou, dat moet je nooit doen. Ook niet op vrijdag. Dus mensen stellen zich soms vrijwillig onder de wet. Nou, vers 11 zegt dat Abraham het teken van de besnijdenis niet kreeg als nu ben je, nu hoor je erbij, nu ben je gerechtvaardigd. Nee, hij kreeg dat stempel als teken van de gerechtigheid van zijn geloof. Dus hij geloofde eerst. En toen sloot God met hem een verbond. En toen werd hij de vader van alle gelovigen, besneden of onbesneden. Dat leest ook in Galaten 3, vers 6 tot 9. Vader van alle gelovigen, dat moet u opvatten als de vader aller Nederlandse dichters is Vondel. Noem maar een dwarsstraat. Of de vader van alle IT-deskundigen is Steve Jobs. En in de Bijbel staat, de vader van alle smeden is Tubal Cain. Natuurlijk is hij de vader niet, de natuurlijke vader. Hij is het begin, de bron. Je kunt hem de vader noemen. En je kunt zeggen, Vondel is de vader van alle dichters. Als je dat vindt, misschien vind je dat helemaal niet. Maar het begin, de vader, de oorsprong. En zo is Abraham de vader van alle gelovigen. En dan moeten we goed begrijpen dat het dus gaat over degene die God willen volgen. Niet de vader van een Joods volk, maar de vader van gelovigen, waarbij wij, onbesnedenen, evenals Joden besnedenen, door God als hetzelfde worden gezien. Ja, zijn volk, zijn volgelingen. Nou, Abraham is natuurlijk niet de natuurlijke vader van alle gelovigen, maar voor hem staat als eerste vermeld dat het geloof hem gerekend werd tot rechtvaardigheid. Vers 12 maakt duidelijk dat besneden van God niets uitmaakt. Ook degene die Abraham in zijn onbesneden toestand volgen het geloof, wordt uit het geloof gerechtvaardigd. De Joden zijn wel Abrahams kinderen, uit hem voortgekomen, maar ze zijn niet zijn zonen, niet zijn erfgenamen. Ze zijn wel zonen in de zin van volgelingen, ze hangen hetzelfde geloof aan, het geloof zonder werken. Daardoor kun je zeggen, Abraham is wat dat betreft onze vader. Waar de Joden, zoals u weet, die liet zich ervoor staan dat zij kinderen van Abraham waren. Dat is iets. Dat zegt wat. Laat het even opzoeken in Johannes 8. Johannes 8, vers 33 bijvoorbeeld. Zij antwoordde hem, als de Heer Jezus zich moet verdedigen, staat hij boven. Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemand anders slaven geweest. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Vers 37. Ik weet, zegt de Heer Jezus, dat gij Abrahams nageslacht zijt. Maar gij tracht mij te doden, omdat mijn woord bij u geen plaats vindt. En in vers 39, daar lezen we. Zij antwoordden en zei tot hem: onze vader is Abraham. Je zei tot hen: indien gij kinderen van Abraham zijt, doe dan de werken van Abraham. Dus de Jood die laat zich erop voorstaan kinderen van Abraham te zijn. Maar Jezus zegt: u zijn wel nakomelingen, maar daarmee nog geen erfgenamen. Want jullie doen niet wat ik van jullie vraag. De waarheid vinden. En die ben ik. Maar jullie verwerpen mij. En de Jezus maakt het wel heel erg sterk. Als we even kijken, Johannes 8, vers 44. Dat zeg ik niet goed. Sorry? Vers 44. En wat lezen we daar? 8 vers 4, dat kan niet, hè? Ja, natuurlijk. Ik zit in de Romeinen te bladeren. Ja, nee, dat is correct. Tuurlijk, we waren in Johannes beland. 8 vers 44. Nou, daar lezen we dat de Heer Jezus zegt: wanneer je de leugen spreekt, spreek je naar zijn aard. Want hij is een vader en een vader der leugen. Gij hebt, begint vers 44 mee, de duivel tot vader. Dat is waar. Poei. Zij zeggen: we laten ons erop voorstaan, we zijn niet zomaar mensen. Wij zijn nakomelingen van Abraham. En Jezus zegt: ja, was dat maar waar. Als je dat werkelijk waar, dan zou je mij volgen. En dan zou je mij niet zoeken te doden, maar dan zou je de waarheid willen vinden. En die waarheid ben ik. Jullie zijn eerder kinderen van de duivel, dat is wel heel sterk uitgedrukt. Maar het is wel een feit, als je de Heer Jezus verwerpt, ben je nog in handen van de tegenstander. Er is geen grijs gebied. Het is zwart of wit. Ben je bij de Heer Jezus, ben je wit. En verwerp je hem, dan bevind je in het zwarte gedeelte. En dan ben je eigenlijk een kind van de duivel. Dat klinkt wel heel naar. Maar het is eigenlijk wel een hele harde en duidelijke werkelijkheid. Ga nog even naar de versen 13, 14 en 15. Dat zegt ons ook dat Abraham erfgenaam van de wereld zou zijn. Een erfgenaam is de langst levende. Dat betekent dat Abraham en zijn zaad zullen blijven, ook nadat de wereld verdwenen is. En dan komt de nieuwe schepping. Dus eigenlijk beërft, zegt Paulus hier, Abraham ook straks de nieuwe schepping, de erfgenaam van hem. Nou, dat zijn wij onder andere. De wet bewerkt toorn, zegt vers 15. Waar een wet is, is er ook overtreding. En als er geen wet is, is er ook geen overtreding. De overtreding die verwekt toorn. De wet is dus negatief. De wet bewerkt geen vrijspraak. De wet zorgt voor veroordeling. Naar Gods maatstaven is er geen rechtvaardiger uit de wet. Niemand kan de wet houden. En dan zou je het kunnen, dan nog was je door die wet, hebben we nu duidelijk gezien, niet gerechtvaardigd. Dan komt de versen 16 tot en met 17. En die laat nog eens zien dat er alleen rechtvaardigheid bestaat op grond van genade. Voor allen, degene voor wie de wet is, de Joden. En ook voor degene die uit Abraham zijn, de vader van allen, dus de niet-Joden. En vers 18 laat zien dat Abraham tegen alle verwachtingen een vader van vele volken zou worden. Dit ondanks zijn hoge leeftijd, 100 jaar. En hij bleef hoop op hoop starten. Hij bleef verwachten en zeker weten dat hij een vader zou worden van vele volken. Maar hij was 100 jaar. Hij had een vrouw waarvan staat dat ze lichamelijk gestorven was. Een ander deel van de Bijbel ging er niet meer naar de wijze der vrouw. Met andere woorden, ze werd niet meer ongesteld. Ze was onvruchtbaar. Zou niet meer kunnen. Sara's moederschoot was gestorven. Het ging haar niet meer naar de wijze der vrouw, zoals we alles kunnen lezen. Ze werd niet meer, ze zou nooit meer verwachten kunnen raken. Nou, ondanks deze menselijke onmogelijkheden bleef Abraham geloven in volle zekerheid dat hij bij machten was en geen die beloofd was ook te volbrengen. Vers 19 en 20 zien we dat. Vers 21 en 22. Hij heeft niet getwijfeld in ongeloof, maar werd juist gesterkt in zijn geloof en gaf God de eer in de volle zekerheid dat hij bemachtigd was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Dat hebben we daar kunnen lezen. En vers 22 zegt, daarom werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Dus weer hier, geloof leidt tot gerechtigheid. En Hebreeën 8, daar vind je er ook nog iets over. En ook in Hebreeën 11, bij de geloofsheid. Door het geloof heeft Abraham, door het geloof heeft Sara. Alleen over het geloof staat daar iets. Nooit staat er, door zijn werk heeft die of die genade gevonden in Gods ogen. Nooit. De Heer ziet wel naar de aarde en zegt, Noach leeft als een rechtvaardig man en daarom is hij gered door de ark. Maar hij is niet gered omdat God zei, jou heb ik nodig en nu ben je gered. Ik denk dat Noach een opdracht kreeg de ark te bouwen. En in volle zekerheid van zijn geloof ging hij aan het bouwen tegen een BDWD in. Hè? Op droge, op een stuk grond. Mensen zeggen, die man is gek. Hè? Een boot bouwen op een plek waar geen water is. Nou, op grond van dat feit van het geloof is Noach en zijn gezin behouden. En niet omdat God al zei, ik heb je uitverkoren. Want dat is ook een hele gevaarlijke theorie. Zullen we niet op ingaan, maar de leer der predestinatie, ja, die ook in veel kerken wordt gehanteerd, die zegt eigenlijk dat mensen van de voren bestemd zijn om zalig te worden en niet zalig te worden. Nou, dan word je hier niks te kiezen. Het staat voor jou al vast. Dan zeggen mensen, ja, moet luisteren. Ik weet niet of ik uitverkoren ben, maar het staat bij God vast. En als ik niet uitverkoren ben, dan kun je mij vertellen waar je het wilt. Ik hoef er niks mee te doen, want ja, je bent voorbestemd of niet. Ja, ik heb van die mensen heel vaak gesproken die dat aan zeiden. En er werd een soort gemak om alles terzijde te schuiven en eigen verantwoordelijkheid te ontlopen. Want ja, ja, Judas was voorbestemd om de Heer Jezus te verraden. Ik zeg ja, ja, hoe kom je daarbij? Ja, God wist toch wel wat hij ging doen. Nou, dat klopt, dat wist hij ook. Omdat God al wist van tevoren wat Judas zou gaan denken. Hij wist dat Judas voor wat geld zijn eigen meester zou verraden. Maar dat pleit Judas niet vrij. Het is niet zo dat hij zegt, ja man, ik had geen eigen wil, maar ik moest wel. Nee, als God van tevoren iets weet, wil nog niet zeggen dat mensen willoze, redeloze, bijna dieren zijn geworden, die moeten doen wat hun instinct zegt. Ieder heeft de kans om met zijn reden, met zijn volle verstand, te kiezen. Voor of tegen. En staat er in vers 24... Dit alles is niet alleen om Abrahams wil geschreven, maar ook om ons het wil. God rekent het geloof van Abraham in de opstanding uit de dood tot gerechtigheid. Zo rekent God ook onze gerechtigheid, het geloof in hem die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt. Dat is zo cruciaal, dat is zo belangrijk. Het geloof dat de Heer Jezus uit de dood is opgewekt. Dat is niet een deel van het geloof. Dat is niet, dat kun je ook geloven of niet. Ik ken ook mensen die zeggen, ja, ik geloof alles wel. Maar iemand die de dood is opgestaan, dat gaat me toch net iets te ver. Alsof je voor 3/4 of 7/8 of 9/10 kunt geloven. Maar het ene facet, ja, dat wilde bij mij niet in. Nou, het is natuurlijk, het is alles of niets, hè. Juist de opstaan naar de doden is het cruciale moment. Als de dood niet overwonnen was door de Heer Jezus, zegt Paulus, dan was ons geloof toch immers nutteloos, zinloos. Laten we nog eens opslaan 1 Korinthe 15. Ik ga nog wel even, hè. Nou, die belangrijke tekst, ik wil nog even u lezen, vers 14 uit 1 Korinthe 15. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Als je dat niet gelooft, dan is het niet een beetje waard, maar is het niks waard. Zonder inhoud is niks, hè. Een lege zak, maar niks in, ja, maar het is leeg. Zonder inhoud, je hebt er niks aan. Dat is cruciaal. Als je dat niet tot je neemt en dat niet aanvaardt en gelooft, dan heb je, kortom, helemaal geen geloof. Als Christus niet is opgewekt, is onze prediking zonder inhoud. Waarom zou ik hier staan? Waarom zou een voorganger op een kansel gaan staan, zondaars? Als de Heer Jezus niet is opgewekt, wat hebben ze dan eigenlijk te vertellen? Dan is de dood niet overwonnen, dan gaan wij ook dood. En daar blijft het bij. Maar dat staat er, godzijdank, niet. Het geloof in de opstand van de Heer Jezus is de kern van het geloof. In de boeken Handelingen, Korinthe, Johannes enzovoort wordt het steeds gezien als de kern. Nou, even samenvattend. In Romeinen 4 hebben we dus met elkaar vanavond besproken, aan de hand van de persoon Abraham, een illustratie dat God geloof rekent tot rechtvaardigheid. Besnijdenis en wet, Jood of niet Jood, wel of geen wet, hebben daar niets mee te maken. Het draait allemaal om Gods rechtvaardigheid en zijn genade. De wet diende om de zondige natuur van de mens aan te tonen. Door de wet, ik moest vroeger de kanalisatie leren, was de beste zondag die ik kende altijd. Waaruit kent u uw genade? Door de wet Gods. Dat ik nog hoop ik die vraag krijg, als ik beleidnis doe, dan ben ik er gauw mee klaar. Want er waren nog heel wat antwoorden, die waren een stuk langer. Maar dat leerden we dan. Nou, het is wel waar. De mens ziet zijn eigen zondige natuur in als hij de wet overdenkt en wet beschouwt. Dus de wet draagt niet bij onze zaligheid, die is alleen door geloof in hem, die werd overgeleverd door onze zonde en opgewekt op onze rechtvaardiging. Nog één ding wil ik daar aan toevoegen, dat ligt me een beetje op het hart. Ik doe vrijwilligerswerk in de synagoge, en daar kom ik natuurlijk veel Joden tegen, maar ik kom ook wel mensen tegen uit onze kring, in onze kringen. En een aantal van die mensen, die houden de wet niet, maar die willen toch een beetje Joods doen. Ik vind het heel gevaarlijk. Ik was gezegd, waarom doe je dat? Ja, we beginnen altijd op vrijdagavond met de Shabbat. Ik zeg, hoezo? Nou ja, mooi rustmoment van onszelf. Ik denk, ja, in wezen ga je terug naar waar we bijna zijn weggekomen. Je legt jezelf weer iets op waarvan ik denk, we hebben toch juist de vrijspraak en we hebben toch geen wet nodig en ook geen wettig iets geboden. En zo komen de mensen die de Shabbat een beetje vieren. Ja. En hun kinderen ook een beetje in voorgaan. Ik bedoel daar eigenlijk voor waarschuwen. Want dat heeft geen enkel nut. Integendeel. Je vervalt in iets wat overwonnen is. De wet is volbracht. Ook voor ons. En het gekke is, hij was niet eens voor ons. Hij was voor de Joden. Goed.